We lezen vandaag Exodus 4, vanaf vers 18 tot 26. Mozes ging terug naar zijn schoonvader Jethro en zei tegen hem: ik zal graag teruggaan naar Egypte om te zien of de mensen van mijn volk nog in leven zijn. Ga in vrede, antwoordde Jethro. De Heer zei Mozes nog in Midjan dat hij veilig naar Egypte kon terugkeren, aangezien iedereen die hem naar het leven had gestaan, gestorven was. Mozes zette zijn vrouw en kinderen op de ezel en ging op weg, terug naar Egypte. De staf van God hield hij in zijn hand. Toen zei de Heer tegen Mozes: nu u teruggaat naar Egypte, moeten jullie daar de farao alle wonderen laten zien waartoe ik je de macht heb gegeven. Ik zal ervoor zorgen dat hij hardnekkig weigert het volk te laten gaan. En dan moet jij tegen de farao zeggen: dit zegt de Heer, Israël is mijn zoon, mijn eerstgeboren zoon. Ik heb je bevolen mijn zoon te laten gaan om mij te vereren, maar dat heb je geweigerd. Daarom zal ik je eerstgeboren zoon doden. Onderweg, toen Mozes en de zijnen ergens overnachten, kwam de Heer op hem af en probeerde hem te doden. Zippora pakte een scherpe steen, sneed de voorhuid van haar zoon weg en raakte daarmee Mozes' voeten aan, terwijl ze zei: een bloedbruidegom ben jij voor mij. Ze noemde hem toen bloedbruidegom vanwege die besnijdenis. Toen liet de Heer hem met rust.
Wij gaan op weg naar het nachtverblijf van Mozes en Zippora. Gaan we samen over nadenken. Dit zijn ingrijpende woorden, dat wel, maar ze gaan ook zeker over onszelf. Gaan we doen. Daarna mogen wij genieten van meditatieve muziek. En we zingen dan, na de meditatieve muziek, gezang 459, de versen 1, 2, 3, 5 en 8. Goed. Je gaat naar de kerk, je komt tot geloof, je hebt de indruk dat God jou een roeping geeft. Dus je wordt kinderwerker, je wordt diaconaal medewerker, je wordt in mijn geval predikant. En dat tekent je leven. Ja, en dan wil ik het even hebben niet over jouw leven, als jij dit hebt gekozen. Als jij belijdenis hebt gedaan, als jij ja hebt gezegd op een taak, ik wil het hebben over de mensen om je heen. In mijn geval dus Ria en de kinderen. Voordat Ria en ik verkering kregen, zei ik tegen haar, tot over mijn oren verliefd op dat moment: luister, ik ga dominee worden, als je dat niet wil, moet je het niet doen. Ja, vraag maar na. Telefoonnummer staat in het gemeentegids. Vraag maar na, nee, serieus. Ze zal je zelf nog kunnen vertellen welke plek het was. En dat zal je verbazen. Maar goed, ga ik lekker niet zeggen. Betekent ook dat wij gaandeweg ons leven, dat ik wel eens een keer, zeg maar in zo'n crisismoment, waar ik met niet veel vreugde op terugkijk overigens, aan haar gevraagd heb: waarom doe jij dit? Waarom ga jij mee? Waarom blijf jij trouw? Waarop zij zei: dat had ik toch beloofd. Oeh, ja. Had ik dat gevraagd? Nee, ik had een keus gegeven. Ik word dominee. Jij niet. Dat is ook altijd blijven zeggen. Hij is dominee, ik niet. Maar de kinderen, idem dito, die moesten ook mee. En dat kennen jullie. Gewoon de mensen die zeg maar een ouderling of een diaken of een dominee als vader hadden. Moeders, dat is bij ons nog wat. Nee, dat is nog niet gebeurd volgens mij. Komt nog wel. Maar die weten ook dat die, hè, mijn eigen pa, mijn schoonpa, waren ook van die kwamen thuis van hun werk, snel even eten, hè, vaak nog opgewarmd ook, vergadering voorbereiden, waren ze weer weg. Ja, en dan met alle zorgen in de kop, 's avonds proberen in slaap te komen. En dan hè, dat de bekende frase, de jongeren onder ons weten dat niet eens meer, wie is toch die man die op zondag het vlees komt snijden? Nou, dat was dus je vader. En als je kind bent van zo iemand, en dat maakt het niet uit hoor, dat kan ook een evangelist zijn of een kinderwerker, of dat maakt allemaal niet uit. Dan kom je op een dag met de vraag: waarom neem jij ons mee? Waarom doe jij ons dit aan? Heel veel van die kinderen zijn ook al lang uit de kerk weg. Hebben daar geen plek meer. En nu richt ik mij even aan, want Jezus die zegt het ook. Hè? Jezus die zegt op een gegeven ogenblik dat je vader en moeder en kinderen minder lief moet hebben dan hem. Dat vind ik zo'n botte opmerking, vond ik. Ik begin hem nu te snappen, ik zal hem proberen uit te leggen. Maar dan richt ik me nu even tot de kinderen. Want, en dat maakt niet, ik bedoel niet alleen de tieners hoor, begrijp me goed. Ik bedoel iedereen die kind is of was van, hè, in die constructie. Van luister, zij hadden het idee dat ze geroepen werden door God. Dat het hun taak en plaats in de wereld was. Dat ze dat moesten doen. En dat jullie als kind, ik als kind, hè, want mijn pa en mijn schoonvader ook, dat ik als kind, ik zou bijna echt gewoon minder toe deed dan de opdracht van God. Maar ze hadden wel die indruk dat dat zo moest. Dat is een enorm gevecht. Want nou zijn wij gemeente van Jezus Christus, de Zuiderpoort, in Almere, in Stedenwijk. En er zal waarschijnlijk weer van allerlei werk gaan groeien, ook dit seizoen weer en dergelijke. En dan ga je afvragen, waarom doen wij dat? Waarom worden er pogingen gedaan om bijbelclubs voor kinderen op te richten? Waarom wordt de catechisatie gegeven? Waarom is er diaconaat in de buurt? Waarom enzovoort enzovoort? Moeten we al die gaten weer gaan vullen, allemaal functies gaan vullen? Waarom doen wij dit? En nou zijn we bij Mozes. Mozes, waarom ga jij? En nu ga ik je iets proberen duidelijk te maken. En als je het niet snapt, dan doe ik het nog wel een keer en nog wel een keer en nog een keer. Want het is ontzettend kostbaar. Mozes die komt bij Jethro. Kun je meelezen in je Bijbel. Wat zegt hij tegen Jethro? Hij zegt, laat, dat is een schoonvader hè, voor wie dat niet weet. Laat mij toch naar Egypte gaan om te kijken hoe het met mijn broeders is. Mozes, wees eerlijk, dit is onzin. Jij gaat niet naar Egypte om te kijken hoe het met je broeders is. Want we hebben de vorige keer, Mozes, Exodus 3, vers 1 tot 4, vers 17 gelezen. En daarin lazen wij hoe jij een gevecht op leven en dood hebt gevoerd met God. En waarom? Omdat God zijn volk wilde redden, maar jij wilde niet. Jij had allerlei argumenten, jij had alle redenen. Uiteindelijk na dat hele gevecht tegen God, zei jij, God, stuur toch iemand anders. En toen werd God boos, die sloeg met zijn vuist op tafel en nou ga je. En dan ga je naar Jethro toe en dan zeg jij, excuseer als u dat wat te grof vindt, met een schijnheilig gezicht, laat mij toch gaan kijken hoe het met mijn broeders is. Mozes, het is niet waar wat je zegt. Open je hart en zeg tegen Jethro, ik heb God ontmoet en die dwingt mij om te gaan. Doet hij nog één ding. Jethro die zegt, ga heen in vrede of zoiets zegt hij. Waarschijnlijk als priester van Midjan was hij ook wel wat wijzer en kon hij zijn schoonzoon beter begrijpen dan zijn schoonzoon zichzelf begreep. Ik heb ook het idee dat mijn schoonvader mij toen ik 25 was beter begreep dan ik mezelf. Maar goed, doe maar. Dat zijn dan de dingen. Hij zegt, ga in vrede. Maar Mozes, en nou krijg je het hè. En dan is voor al die kinderen van mensen die in geloof hun weg gaan. Hij nam zijn gezin mee. Zippora en zijn kinderen, staat er. Laat hij op een ezel. Als een voorafbeelding van Jozef die Maria meeneemt. Alleen dan de andere kant. Ja, ook naar Egypte en dan er ook weer uit. Maar Mozes, dat had God niet gezegd. En later zal die Zippora en zijn kinderen ook weer terugsturen naar Midjan, naar Jethro. God had niet gezegd dat jij je gezin mee moet nemen. Maar hij doet het wel. En dat is wat raakt aan ons bestaan. Mijn roeping, betekent dat dan dat ik mijn gezin ook mee moet nemen? En het gekke is, er staat, hij nam Zippora en de beide jongens mee. Zijn beide kinderen. Terwijl hij zometeen alleen maar Gershom gaat besnijden. Althans, Zippora doet. Kom ik straks wel terug. Dus Mozes, die laat als het ware de geschiedenis met, ik zal geen oordeel vellen, ik kan ook helemaal geen oordeel vellen, maar met motieven waarvan wij nu kunnen zeggen, die deugen niet. Ik wil gaan kijken en ik neem mijn gezin mee. Dat zijn motieven in de geschiedenis van het Koninkrijk van God die wel haast fout moeten lopen. Dan gebeurt er iets heel aparts. Ik heb nog een stukje overgeslagen, namelijk dat God tegen Mozes zei, jij moet tegen Farao gaan zeggen, laat mijn eerstgeboren zoon gaan. Want Israël is de eerstgeboren zoon van God, zo staat hij ook bekend in het Oude Testament. Dus met andere woorden, God zegt tegen Farao, jij moet mijn toekomst laten gaan. Want Israël in deze wereld, mijn volk, mijn gemeente, dat is mijn toekomst en mijn woord in deze tijd. Die moet jij loslaten, die mag niet blijven zitten onder de machten van Farao. En, zegt God erbij, ik weet dat Farao niet naar je zal luisteren, want die kan dat woord niet verdragen. Zeg dan maar tegen Farao, omdat je niet luistert, zal ik jouw toekomst uitwissen. Ik dood jouw eerstgeboren zoon. Principe kwestie. Farao die de macht wil in de tijd, die mensen doodt om de macht te kunnen houden, die voortrouwst met zijn legers, die mag geen toekomst hebben op de wereld van God. Die eerstgeboren zoon moet dood, die toekomst, moet dood, mag niet voort. Maar de toekomst van God, de God van liefde, vrede, recht, de God, ja, nou krijg je het gruwelijke, die zijn volk aan deze wereld geeft, zijn eerstgeboren zoon, die zijn zoon naar deze wereld stuurt, om te dienen in die God, is dat liefde, vrede, komen we zo meteen terug. Maar hij zegt wel, mijn liefde en vrede moeten wel toekomst hebben. Dus mijn eerstgeboren zoon, Mozes, die moet Farao laten gaan. Goed, Mozes is op pad. Midden in de nacht staat er, komt God en die wil Mozes vermoorden. Hij wil Mozes doden, staat er letterlijk, kun je zo lezen. Waarom? Waarom wil God dat? Ik denk dat je nu het antwoord al kunt raden. Omdat Mozes op zijn voettocht, vrouw kinderen op de ezel, de positie van Farao had gekozen. Ik ga, laat mij gaan. Het is mijn belangstelling. Ik zal dat wel eens even doen. Mozes die had de positie van Farao. En we zagen dat al eerder, dat hij toen hij die Egyptenaar doodsloeg, toen zei ik al in de preek, dat is een Farao-like thing to do. Als je het niet met iemand eens bent, dan map je hem dood. Diezelfde geest zit nu weer in Mozes. Terwijl hij al 40 jaar getraind is om herder te zijn. Niet aan zijn eigen hachie te denken, maar aan dat van de schapen. Niet op de vlucht te slaan als de beer komt, maar de beer een kopje kleiner te maken. Heb je nog een lekkere deken ook? Snap je? Hij is 40 jaar getraind en toch als de derde 40 jaar begint, heeft hij weer die farao woorden. Laat mij gaan om mijn broeders, ik neem mijn gezin mee. En God, mag ik het even zo zeggen, excuseer me weer als ik het grove woorden, God is het zat. Zeg Mozes, dat moet dood. Dat denken aan jezelf, aan je eigen positie. Aan je eigen gemak, aan je eigen wil en wens, aan je eigen macht, dat moet dood. En in de nacht komt God om Mozes naar het leven te staan. En dan gebeurt er iets heel geks. Zippora, die vindt een leisteen, tenminste ik dacht, correct me, flint is leisteen, hè? Een flint in het Engels, volgens mij is het een leisteen. Vuursteen, oké, nou dan zit dat. Een flint. En die besnijdt haar oudste zoon, Gershom. Dat is natuurlijk raar, want ze had twee kinderen. Dat is al gek, waarom maar eentje? En het tweede, waarom waren die niet besneden? Was Mozes dat nog niet gewend? Was Mozes ongehoorzaam? Heel veel commentatoren zeiden dat God boos op Mozes was, omdat hij zijn geloofstraditie niet had volgehouden. Dat hij zijn kinderen niet had besneden. In ons geval dat hij zijn kinderen niet had gedoopt, dat God daar boos over was. Ik geloof het niet. Ik denk dat er iets anders aan de hand is. Wat doet Zippora? Zippora offert haar gezin. Bloed was daar en bloed maakt vrij, zingen wij in een van onze liederen. Zij dood, natuurlijk symbolisch, want de besnijdenis is een symbolische dood. Bloed vloeien, hè, tot vergeving van zonde, tot we horen bij het volk. Maar zij dood haar gezin in die jongen. En dan gebeurt er iets heel geks. De voorhuid van Gershom, dan weten we niet, ja, de NBV heeft daar een bepaalde visie op. Er staat dan dat zij met die voorhuid de voeten van Mozes aanraakte. Ja, eigenlijk weten we dat helemaal niet. Want er staat namelijk in het Hebreeuws, maar dat snapt niemand, echt helemaal niemand, ik dus ook niet. Er staat, zij besneed haar oudste zoon en raakte met zijn voorhuid zijn, ja, dat kan zijn voeten, benen, geslachtsdelen aan. Maar we weten niet wie die hem en die zijn zijn. Raakten ze nou met dat bloed Gershom aan, zodat de toekomst na Mozes ook een toekomst was in het bloed van verzoening? Raakten ze Mozes aan, zodat hij gereinigd zou zijn van zijn farao-like gedrag? We weten het niet. Maar ze zegt er iets heel kernachtigs bij, deze Sippora. Sippora zegt erbij, jij bent mijn bloedbruidegom. Ook een term die alleen maar hier voorkomt. Dus mijn uitleg ervan is er misschien ook maar één van heel veel, maar ik acht het de beste op dit moment. Zij zegt, gewoon in normale mensentaal, tussen jullie en mij, zij zegt, mijn gezin vindt door jou zijn dood nog eens. Jij kost mij nog eens mijn gezin. Stop. Kan het zo zijn dat jouw gedrevenheid of de gedrevenheid van je vader en van je moeder uiteindelijk de kop heeft gekost aan het gezin? Hoeveel domineeskinderen geloven helemaal niet meer? Hoeveel ouderlingen en diakenkinderen, of weet ik waar je zat, ik moest zo nodig van jullie, en omdat kinderen nu eenmaal, hè, mocht ik niet thuis blijven, want jij was ouderling en dan moest je mee naar de kerk, want wat zouden de mensen wel niet zeggen? Dat soort ideeën. Dat Sippora tegen haar man zegt, jij kost mij mijn gezin nog eens. Nog anders gezegd, jij wordt mijn dood nog eens. Dat zegt ze in die woorden van de besnijdenis. En jij bent mijn bloedbruidegom. En een kleine vertaling van de redacteur later. Daarom, vanwege de besnijdenis, dus vanwege de dood van het geslacht, want dat is het. Ja, je gaat symbolisch dood, net als in de doop, ga je symbolisch onder in de dood. Symbolisch in de dood, zegt Sippora, mijn gezin en ik, wij zullen Mozes dienen. Hoe hard die werkelijkheid voor sommigen ook is. Maar dat zegt ze wel. Mozes, wij gaan jouw weg. Wij gaan met je mee. Het rare is nou, dat je dan bij jezelf denkt, kan dit nou de bedoeling van God zijn? En dan kijk ik met name aan de richting de jongeren. Kan dit nou de bedoeling zijn dat mensen gedreven in de tijd staan omdat God ze op weg heeft gezet, omdat God mensen wil redden hier in Stedenwijk en noem het verder maar op, dat ze zeg maar in de Zuiderpoort activiteiten op Facebook of Open Zuiderpoort, waar was het, zeggen van jongens, we moeten met die kinderen in de wijk iets en wie doet er mee? Betekent dat nou dat ik daaronder moet bloeden? Dat als mijn vader of mijn moeder zo nodig tot geloof, dat ik dan naar de catechisatie moet, dat ik dan dit moet, dat ik dan dat. Sommigen hebben tegen mij gezegd, wat is dat voor God van liefde die dit van mij vraagt? Oei. Lieve mensen, God is een God van liefde. Hij is een goede God. Maar hij is geen goeie God. God is niet een God die maar een beetje over zondetjes praat en een beetje over vergeving en het wit kwast in een kruisvorm en dan zegt, joh, het is verder wel oké hoor met jou. Dat is God niet. God is een God die zijn volk, de wereld instuurt. Welke wereld? De wereld van farao. De wereld van macht. De wereld van bommen en granaten. De wereld van onthoofdingen. De wereld van kinderen die in scholen van de Verenigde Naties gaan schuilen in Gaza. En dan bommen op hun dak krijgen. Die wereld. Daar stuurt God zijn volk in. Hij is geen goeie God. Hij is een goede God. Waarom? Omdat het leed en het verdriet en de verlorenheid van die mens om jou heen onze God aan het hart gaat. En hij heeft in dit bestaan nu niets anders dan jou en mij om aan de mensen te vertellen dat God van ze houdt. En dan roepen onze kinderen, moeten wij dan ook mee? Moeten wij? En dan zeggen wij tegen onze kinderen, het is niet een kwestie van moeten. En als we dan gaan zeggen met Mozes, want de mensen gaan mij zo aan het hart. Als ik dat zou gaan zeggen, van ik ben dominee geworden omdat het heil van die gemeente mij zo aan het hart gaat. Dan mogen mijn kinderen zeggen, zoek dat dan zelf maar uit. Dat is jouw probleem, dat is jouw keuze, waarom moet ik daaronder bloeden? Maar God tracht mij dan te doden. Want die zegt dan, oh ja Peter, was dat jouw idee? Nou mooi niet, dat is een farao-like thing to do. Waarom zeg je niet gewoon, er is een God die naar je vraagt. En ik ben gekomen om je dat te vertellen. Oké. Farao, je kunt mij een kopje kleiner maken, je kunt mij mijn gezin afnemen, dat zal allemaal wel. Maar dat maakt niet zo heel veel uit, om de eenvoudige reden dat wij leven door de liefde van God. Alleen Farao, ik wil wel dat je één ding weet. Dat is dat als jij de eerstgeborene van de Allerhoogste niet laat gaan. Als je aan de mensen geen vrijheid gunt. Als je de mensen geen vrije wereld gunt. Als ze moeten dansen naar jouw pijpen. Farao, dan pik ik jou je toekomst af. Jij zult je macht niet bewaren. Want in jouw macht ligt geen toekomst. Vragen kinderen. Waarom moeten wij mee? Jaren geleden een leuk gesprekje aan tafel over domineeskinderen zijn, want wij sonderen dat regelmatig, hoe ze dat vinden. Toen kwam het gesprekje ook zo'n beetje op van, ja, gut, ja, nee, Peter en Ria houden wel van elkaar en daar zijn wij uit geboren. Zou je er niet willen zijn dan? Ja, nee, ik ben eigenlijk wel blij met dat ik er ben. Ja, nee, daar ben ik wel blij mee. Ik zeg, oké. Ik zeg, en moet je luisteren? Het feit, ik had dus kunnen kiezen van, nou oké, Ria die kiest om met mij mee te gaan. Ja, daaruit zijn we geboren, oké. Ik heb gekozen om de roepstem van God te volgen. Ja, oké. We hadden ook kunnen kiezen om geen kinderen te krijgen. Nee, laat maar, dan was ik er niet geweest. En dan zit er echt aan tafel bij de vla van, hoe komt die daar nou weer op, hè? Snap je? Maar het punt is dus, dat wij onze kinderen en onze ouders en onze familie en vrienden bijna opofferen. Ja, niet dat het nou onze opoffering is, maar omdat het onze God is die tegen ons zegt, luister, ik heb een aantal kinderen en die hebben in de herfst vrij en ik zou graag willen dat jullie in de Zuiderpoort aan die kinderen van Jezus liefde gaan vertellen. En als je dan een berichtje leest, waar staat, wij kunnen geen gemeenteleden krijgen om de kinderbijbeldagen te vullen. Oh shit. Voor wie gaan wij eigenlijk? Want dit is de reden dat God zijn eerstgeborene gaf aan de wereld. Opdat wij door geloof in hem zouden leven. Zijn liefde zouden uitdelen en zouden weten. Er is een God die naar ons vraagt in de verlorenheid. Er is een God die vraagt naar stedenwijkers. Maar als jullie het ze niet vertellen, zullen ze het nooit weten. Amen.